naar Amos. Begeven wij ons volgens afspraak een van de zogenaamde kleine profeten. Al weten we niet hoe groot hij was eigenlijk. Amos, die begint niet vrolijk, want die begint met het opschrift bedreiging tegen verschillende volken. Een opschrift wat niet alleen hier gebruikt wordt, maar ook in andere plaatsen. Dat wil zeggen bij de grotere profeten ook, komen die opschriften ook tegen. Maar het is natuurlijk zo, het zijn, nou ja, bedreigingen. Dat is een, in het algemeen is dat een understatement, want het zijn profetieën. En die zijn niet twijfelachtig. Het is niet maar dreiging, maar het is gewoon aankondiging van wat er zou gaan gebeuren. Enerzijds, en wat God zou doen, wat niet noodzakelijk hetzelfde is. Wat God zou doen, anderzijds. Het wordt ook in de historische samenhang geplaatst. Zodat we weten wat de omstandigheden zijn, want het boek begint met de woorden van Amos, die onder de veeherderen was van Tekoa. Dat wil zeggen, daar maakte hij deel van uit, van die veeherderen van Tekoa. Dat was dus normale bezigheid, dan wel zijn verdienmodel, om zo te zeggen. Dewelke hij gezien heeft over Israël. Want het gaat dus over woorden die hij gezien heeft. Maar de woorden zijn natuurlijk een verslag van wat hij gezien heeft. En niet noodzakelijk in een visioen of zo. Want het woord zien heeft toch altijd nog gewoon de brede betekenis van waarnemen. En kennen, ook in het Nederlands overigens. Maar de woorden die hij gezien heeft in de dagen van Uzzia, koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van Israël. 2 jaren voor de aardbeving. Ik vind die woorden erg leuk, moet ik u zeggen. Persoonlijk, omdat er staat dat het was in de dagen van Uzzia, de koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, koning van Israël. Zodat je ziet dat Juda niet Israël is. Hier niet in elk geval. En dat is niet alleen hier zo, uiteraard. Dat is in vele plaatsen zo. En zeker in dit Bijbelboek is dat zo. Dat is natuurlijk van het grootste belang, omdat wij in de geschiedenis van dit volk van doen hebben met de 2 benen van Jacob, denk ik dan maar. U weet wel, hij hinkte aan de ene. Maar we weten niet aan welke. Dat is ons niet verteld. Maar wel dat het pas overging toen hij overleed. Op zijn sterfbed. Toch? Dat wil zeggen, zodra hij Israël heette, had hij problemen met 1 been. Ja. Wat denk je dan? Nog Godfried Bomans of niet? Jullie ook niet? Oh, nee, dan is het goed. Want in de tijd bij Pniel, dat daar trouwens zijn naam aan dankt, waar hij strijdt met de Heer. En hij zei, waar Jacob zei, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Toen zei de Heer nog tegen hem, gij hebt u vorstelijk gedragen. En daarom noem ik u vorst met God. Dat wil zeggen Israël. Want Israël komt van Sar. En El, dat wil zeggen vorst. Keizer, Tsar. Tsar, Sja, mag ook. Allemaal hetzelfde. Vorst met God, gij hebt u vorstelijk gedragen. Toen kreeg hij een naam, maar vanaf die tijd hinkte hij ook aan 1 been. Hij was aan de heup geraakt, heette dat. En dat is profetisch. Want dat is de uitbeelding van dat in het algemeen het werk dat de heer via dat volk zou doen, dat immers in zijn dienst zou staan als zijn uitverkoren volk, als koninklijk priesterdom. In het algemeen zou de heer dat doen langs één tak van het volk en dan dus niet langs de andere. We weten nog niet langs welke tak wel en langs welke tak niet. Het staat er niet bij. Maar ja, het wisselt onderweg in de loop van de geschiedenis. Dat is het. En in deze dagen van Amos zijn we dus terecht bij de betrekkelijk korte periode. Nou ja, het bestaan van Israël als volk, als zodanig in wat wij noemen Canaan, het beloofde land, was maar kort, hè? Dat weet u waarschijnlijk, hè? Nou ja, maar we bevinden ons in de periode dat het rijk gesplitst is in twee koninkrijken. Een noordelijk en een zuidelijk. Het begint toch verdacht veel op Egypte te lijken. Maar laat ik daar maar niet op ingaan, dat is te ver buiten het verband. Want Egypte kent natuurlijk ook het noordelijke en het zuidelijke rijk. Hebben jullie dat nog? Die zijn wel verenigd geworden. Maar het waren twee Egyptes. Is dat goed, twee Egypten? Mitzrayim, het zijn er twee. Althans, in de oudheid. En Israël zijn er ook twee, eveneens een noordelijke en een zuidelijke. En het noordelijke heet Israël. En het zuidelijke heet niet Israël dus, dat kan niet. Want ja, je moet verschillende namen hebben. En dat heet dus Juda. Wat zei je? Maar het lijkt op Nederland. We hebben de noordelijke Nederlanden en de zuidelijke Nederlanden. Dat hebben we ook nog, hè, dat gedoe. Maar heeft er niks mee te maken. Tenminste, dat neem ik maar aan. Verder gaan we er ook maar niet op in. Maar het zijn twee aparte koninkrijken. Het noordelijke heet Israël. Begrijp je me goed? Wat wij kennen als Joods en als Jood komt voort uit het zuidelijke rijk onder de naam Juda. Dat is niet Israël. Ik heb dat niet uitgevonden, dat is nou helemaal zo. Meer dan 100 keer lezen hier in het Oude Testament naast elkaar genoemd worden Israël en Juda. Ik heb die statistieken natuurlijk hier ook wel ergens, maar goed. Of die telling klopt, weet ik ook niet, maar ongeveer dan. Hè? Je hebt Israël en je hebt Juda. Dit is één zo'n tekst. Iemand is koning over Israël en een ander is koning over Juda. Het zijn domweg twee rijken. En Juda is niet Israël en Israël is niet Juda. En de koning over het Joodse volk is niet koning over Israël. En de koning over Israël is niet koning over het Joodse volk. Zo is dat nou helemaal. Dat is allemaal weggestopt. Het hangt allemaal samen met dat men de historie van de Bijbel sowieso niet serieus neemt. En in de loop van de tijd wordt dat steeds erger. Maar toen, hebben jullie dat nou ook? We staan aan het begin van de avond. Dus, toen maar. Hebben jullie dat nou ook? Dan zenden ze op een van die 183, of hebben jullie er meer? Zenden ze op jullie kijken geen televisie meer. Okay. Ik ben nog ouderwets, ik kijk door televisie. Maar dan zenden ze uit een programma over de oudheid, oude steden van de Bijbel. Of iets dergelijks, oude plaatsen uit de Bijbelse geschiedenis. Kennen jullie dat niet? Dat is elke dag tegenwoordig. Op History Channel, of geloof ik is dat. Dat heb ik al twee keer voorbij zien komen. Ik zie altijd maar een stukje, want ik val er te laat in. Of ik moet te vroeg weg. Maar een stuk of stukken voorbij zien komen over Babel. Babylon. Men zegt nooit Babel, men zegt Babylon. Waarom dat is? Omdat het de Griekse versie is. En wij hebben geschiedenis geleerd via de Romeinen en de Grieken. Daarom weten we maar heel weinig van de geschiedenis. Want de Romeinen en de Grieken wisten maar heel weinig van de geschiedenis. En van adreskunde ook trouwens. Dat is zo. Nou ja. We zijn slecht voorgelicht. Maar dat even tezijde. Babel, daar gaat het dan over. En ook over Nineveh. En u weet, Babel is de hoofdstad van het Babylonische Rijk. In de tijd waarheen de twee stammen, de Joden dus, in ballingschap gingen. En toen ze daaruit terugkwamen, heetten ze Joden. En Nineveh was de hoofdstad, lang daarvoor al, van Assur, Assyrië, Assur, waarheen de tienstammen in ballingschap gingen. Maar dat is slecht uitgedrukt, want in de praktijk waren het de Assyriërs die het land veroverden. En wat er toen op dat moment nog over was aan bevolking, hoeveel kon dat nog geweest zijn? Na zoveel tientallen jaren invallen van de Assyriërs enzovoorts. Maar goed, wat er toen nog over was, dat is weggevoerd naar, naar Assur. In de steden der Meden en hoe dat maar heet in de Bijbel enzovoorts. Maar dat heet dan in ons jargon de Assyrische ballingschap. Dat is die van Israël, officieel. En die andere, dat was van het Joodse volk, officieel. Dat zijn twee verschillende dingen. Maar wat ze nou op de televisie laten zien, is, dat vind ik wel mooi, want ze hebben tegenwoordig van drones. Dus je hebt veel foto's, opnamen, veel van bovenaf. En zo'n ding vliegt wat heen en weer. Dus je krijgt ook nog enig idee van afmetingen, van diepte. Ik vind dat wel mooi. Ik kijk daar dus ook inderdaad naar. En dan, maar het komt er dan toch op neer dat je Nineveh, ja, dat komt voor in de Bijbel. Inderdaad, Jona vooral. Daar blijft het gewoon ook bij. Bij Jona en Nineveh. En de legende van Jona. En dat zou dan door de Joden geschreven zijn. Honderden jaren later, pas in de Babylonische. Dat komt allemaal voorbij. Dat zeggen ze tussen neus en lippen door. Nou ja, het is natuurlijk later geschreven. En aan het eind van het programma was nog net iets van, nou ja, er zit dan toch een kern van waarheid in. Over Nineveh. En potverdorie, de hele tijd melden ze van alles op. En dat klopt allemaal precies, weet je ook. Dat past ook allemaal in de Bijbel. Maar dat redeneren, dat gooien ze weg van zeggen, ja, maar Jona is later geschreven, dus dat kan allemaal niet. Bovendien, in Jona wordt Nineveh niet verwoest. Maar het is uiteindelijk wel verwoest. Ja, het zijn archeologen, wat doen die? De dingen die verwoest zijn opgraven. Dus uiteraard, als het niet verwoest was, zouden zij zich niet meer bezighouden. Toch? Nou ja, dat soort dingen. Maar ze nemen het absoluut niet serieus. En bovendien kennen ze het verschil niet tussen Israël en Juda. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Vanaf dat ze gesplitst waren, voordat ze gesplitst waren, waren ze al twee verschillende. Weet je nog wat David zei? Toen Salomo tot koning gezalfd was. Op zijn sterfbed, David. Die zei: ik heb Salomo gemaakt tot koning van Israël en Juda. Dat is dus 40 jaar voor de scheuring van het Rijk. Maar hij zei, ik heb Salomo koning gemaakt over Israël. En lees maar na. Over Israël. Het waren al twee dingen. Bovendien, David was oorspronkelijk koning over Juda. Zijn eigen stam namelijk. Wat groot uitgevallen. Maar goed, hij was koning, officieel, over Juda. En pas later werd hij koning ook over Israël. En over Israël was het maar 33 jaar tot aan zijn dood. En over Juda was het 7 en 33. Want na 7 werd dat vernield samen met de andere stammen van Israël. Lees het maar aan in de Bijbel. Ze waren altijd al los van elkaar. En zelfs in 2 kronieken, 1 kronieken 5, daar staat al zoiets over. Ja, het eerste geboorterecht ging niet naar Ruben, maar het ging naar Jozef. Maar Juda werd krachtig enzovoorts. En dus daar kwam de wetgever uit voort. Dus ondanks dat het eerste geboorterecht berustte bij Jozef, ontwikkelde Juda zich tot een dominante stam en tot het koningschap, wat eruit voortkwam later natuurlijk, pas toen de heer David van achter de schapen haalde. Want zo staat dat dan in 2 Samuel 7, dat het zo was, van achter de schapen enzovoorts. Maar En dus bestonden die grootheden, die machten naast elkaar. En ze bedreigden elkaar ook. Alleen onder David waren ze één rijk. Door een personele eenheid heet dat. Doordat David koning was over de beiden. Salomo was dat ook. En David zei dat over Israël en Juda. Een formulering die inhoudt dat het toch als twee verschillende dingen beschouwd werd. En toen Salomo overleed, toen zei Israël, ja, maar wij willen die koning uit het huis van David niet. Want ja, wij willen wel, maar er moet eerst de belasting omlaag. En u weet, dat kan helemaal niet, belasting omlaag, dat bestaat niet. Dat is volstrekt onmogelijk. Dat kan niet. Je kan eventueel nog wel lonen verhogen, zal ik maar zeggen. En prijzen verhogen, maar belasting omlaag, dat gaat niet. In plaats daarvan krijg je dus gewoon inflatie. Maar belastingen gaan niet omlaag. Toch? Nou ja. En dus zeiden ze, naar uw tenten, o Israël. Of wat ze maar riepen. En dat deden ze dan ook. Ze gingen terug naar huis. En ze namen Jerobeam aan als koning over Israël. Dat in overeenstemming met wat de Heer zelf had aangekondigd, overigens. Die het ook achteraf bevestigt. Hij zegt, dit is voor mij geschied. En zo gaat het gebeuren. Zo gaan we verder. Met de beide huizen van Israël. Heb u dat? Dat is de situatie zoals we die hier kennen. Ik weet niet of ik jaartallen of zo nog. Die heb ik altijd wel ergens, maar dan. Je moet ongeveer rekenen dat David koning werd ongeveer in 1000. Kijk wat mijn laatste gegevens zijn. Want ik werk het wel eens bij. Dat is dat David koning wordt in 1062 voor onze jaartelling. Dan begon Saul dus 40 jaar eerder in 1102. En David was koning vanaf 1062, 7 plus 33 jaren. 7 jaren over Juda en daarna 33 jaar over Israël en Juda. En toen kwam 1022, 40 jaar later dus, toen werd Salomo koning. En dat duurt dan tot in dit schema 982 voor onze jaartelling. En als je dat hebt opgeschreven, zal ik uw vingers even rust geven. Want dan zeg ik vervolgens, nou ja, die jaartallen, weet u wat het is? Ik heb totaal geen twijfel over een jaartelling vanaf Adam. 6 dagen daarvoor, of mag ook. Vanaf Adam tot aan het eind, laten we zeggen, aan het eind ongeveer van de Oud-Testamentische geschiedenis. Maar het enige echte, nee, dat is te bestuderen, dat is een aaneensluitend geheel. En dat is soms een beetje moeilijk, dat geef ik meteen toe. Je moet duidelijk schrift met schrift vergelijken. En alle teksten die betrekking hebben op het thema, dat is een gedoe. Maar ja, hoe lang doen we daar al over? Ook al 2000 jaar om dat uit te rekenen. Dus langzamerhand is dat echt wel een waterdicht schema. Dus dan moet je jaartallen nemen sinds Adam. Dat is leuk. Maar nou, aansluiting naar onze jaartelling. En die is zeer gammel. Daar sta ik niet voor in, dat weet ik niet. Daar bestaat erg veel verschil van meningen over. Het probleem daarvan is dat je dat in de Bijbel ook niet kunt vinden. En dus dat moeten wij vervolgens niks, maar iets als iets aannemen van, nou, dat moet zo ongeveer wel kloppen. En daarom zeg ik, nou ja, ongeveer klopt dit wel. Vanaf, je moet toch ergens mee werken, we moeten er ergens nummertjes bij zetten. Dus ja, toen maar. Veel kan het niet schelen in elk geval, omdat we een soort verbinding hebben in elk geval. We hebben eigenlijk maar één verbinding binnen het Bijbelse context. Dat is de profetie van de 70 weken. Van de uitgang des woords om te doen wederkeren tot op Messias de Vorst, tot op Christus. Dat is tot in de intocht in Jeruzalem. En dat was dan weer in het zoveelste jaar van de keizer Tiberias en al dat soort dingen. En toen Quirinius over Syrië het bewind voerde, want het is zo weer kerst natuurlijk. Hartelijk welkom aanstaande zaterdag, ja. In Apeldoorn deze keer. Maar toen maar. Hebben we dat nog? Maar die constructie, dat is, ja, is niet echt goed. Dus ik laat het erbij. Nou, dan hebben we dit gehad. Dan hebben we de splitsing van die twee rijk, van het Rijk dus in 982. Dan heb je twee rijken naast elkaar. Maar in 721... 720, 719, 721 hou ik het gemakshalve op, hebben wij de ondergang van Samaria, de stad, en dat is het laatste wat er over was van het Tienstammenrijk. Want ja, die Assyriërs hebben die bevolking, punt 1, weggejaagd, en vervolgens hebben ze verschillende keren, dat staat allemaal in de Bijbel, verschillende keren invallen gedaan in het land. En in de loop der tijd, want er zitten allerlei, het zijn verschillende jaartallen. In fase heeft men dus de bevolking eventueel afgevoerd, waar die nog niet gevlucht was. En de laatste fase was inderdaad de ondergang van Samaria. Dat was dus pak een beetje 720, 721, 7, afhankelijk van hoe je rekent, de omsingeling van Samaria of de uiteindelijke val van Samaria. Daar zit natuurlijk ook tijd tussen, dus ja, daar zit ik verder niet mee, maar zoiets. Dan heb je dus, hoeveel jaren heb je dan van 982 tot 722? Huh? Nou, dat mag je straks uitrekenen in de pauze dan. Maar dat is maar een paar honderd jaar, hoor. Dat is niet veel. Er waren wel een boel koningen in die tussentijd. Een stuk of 20 heb ik er geteld. De eerste was Jerobeam. U weet wel, die uit Jozef, uit Efraïm. Dat was nummer 1 en daarna kom ik tot bij de laatste, dat was Hosea. Dan heb je 20 koningen gehad in het Tienstammenrijk, maar dat was het dan. Dat ging toen ten onder en toen was men, ondergeschikt feitelijk aan de macht van Assur. Maar voor het zover was, voordat Samaria viel, zal ik maar zeggen, hadden wij deze Amos die optrad. Ja, niet in Judea. Vreemd genoeg, want hij was afkomstig, staat in, uit Tekoa. Hij was onder de veeherderen van Tekoa. Elders wordt gezegd dat hij ook moerbijen verzamelde of plukte of verhandelde of wat het maar was. Dat staat later in dit boek. Komen we zelf tegen. Een kweker, aflezer staat er van moerbij. Opgevat als wilde vijgen. Maar toen maar, was dus een, laten we zeggen, een soort agrariër. Om zo te zeggen. Maar voor de gelegenheid profiteerde hij en werd hij vanuit Tekoa, waar hij woonde, gezonden wel degelijk tot tot het instammen. Want Tekoa ligt een eind zuidelijk van Bethlehem. En dat is in Judea. Dat is al zuidelijk trouwens. Judea is al zuidelijk. Bethlehem is ten zuiden van Jeruzalem. En nog verder ten zuiden van Bethlehem heb je Tekoa. grenst dus aan woestijn. Alleen weet ik niet hoe het klimaat was in die dagen. Want ja, het klimaat, vooral in dat land, is in de loop der tijd nogal veranderd. He? Want dat heb je zo met het klimaat. Ja, dat hoor je dus ook tegen. Op Radio 1 heet het tegenwoordig, geloof ik. Hè? Ik heb dat ook. Ik schiet soms van de lach. Van mijn gaspedaal af. Jongen, wat vertellen ze nou weer voor onzin? Maar ja. En ik kan het ook niet aanhoren. Soms gaat hij ook meteen maar weer uit. Want ja, jongen. Wat een verstand. Die uitdrukking heb ik 100 jaar geleden of zo geleerd in Enschede, in Twente. Ken je dat hier ook, die uitdrukking? Wat een verstand. Oh. Wat een verstand. Nou ja, toch wel. Maar hij was uit Tekoa, maar hij werd gezonden naar Israël. En bij gelegenheid zegt men ook tegen hem: ga jij maar terug ergens anders je brood eten. Want profeten eten brood, weet u wel, moeten ook aan de kost komen, schijnt het. En dan zeggen ze: ga maar terug, ga maar ergens anders brood eten. Komen we ook vanzelf wel tegen. Maar deze agrariër, men schuift hem dan in de schoenen dat het een onderontwikkeld man was. Ik vind dat een onderschatting van agrariërs, overigens. Het lijkt mij gewoon onzin. Per slot, ze zeiden van de Heer Jezus ook. Waar heeft hij dat allemaal geleerd? Want hij heeft het hier niet geleerd. Van waar heeft deze zijn wijsheid? Dus ja, doe maar. Van waar heeft deze zijn wijsheid? Tekoa, nou ja. Hij moet in ieder geval beschouwd worden als een gelovig man. En wat hij dan wist, ja, dat weet ik ook niet, maar hij kende de Heer. En dat is het dan. See? Maar hier gaat dus een boodschap van de twee stammen naar de 10. Ik vind hem wel aardig. Want in wezen is dat natuurlijk ook aan het begin van onze bedeling gebeurd. Dat is nu niet meer de situatie. Maar die wissel, die is omgelegd aan het begin van onze bedeling. Toen de zaligheid, het koninkrijk, of hoe het maar heet, de Bijbel, het woord van God, van de Joden wegnam en gaf aan een ander volk. Waar het naartoe ging. En dat waren zeker wel de 10 stammen van Israël. Ja, ik aarzel altijd omdat het probleem is dat wij die dingen nooit geleerd hebben. Wat mij wel verbaasd heeft is bijvoorbeeld dat als je een gangbare inleiding tot de Bijbel openslaat. U weet wat een inleiding tot de Bijbel is? Dan kan je het doen met je Bijbel dicht en daarom heet het inleiding tot de Bijbel. Men heeft Bijbelse zaken, theologie, heeft men gesystematiseerd. Dan heet het systematische theologie. Wat heel handig is, moet ik eerlijk toegeven. Maar doe maar. Maar het heeft ook zo zijn nadelen. En daar hoort bij een vak inleiding tot de Bijbel. Dat is gewoon een kort commentaar op waar de diverse Bijbelboeken over gaan. Door wie geschreven? En waarom niet natuurlijk? Eventueel. Door wie geschreven, waarom geschreven, enzovoorts. Aan die geschreven, dat is in verband met de Nieuw-Testamentische brieven, enzovoorts. Ze hebben zo'n inleiding tot de Bijbel ook voorzien in de zogeheten Nieuwe Bijbelvertaling. Niet te verwarren met de Nieuwe Bijbelvertaling, maar dat is wat anders. Hè? Ik heb het over de Nederlandse, niet de Groningse. Maar toch maar. En dan lees je bij het boek Daniel bijvoorbeeld dat het boek geschreven is door de een of andere vrome Jood die dan alles bij elkaar gelogen zou. Nee, dat staat er dan niet, maar dat zeggen ze dus wel, die pas geleefd heeft in de dagen na de Babylonische ballingschap En om het volk de Joden moed in te spreken of zoiets. En dat soort dingen meer. Pas achteraf. Hoe komt men daarbij? Nou ja, het is duidelijk dat wat in Daniël 11 bijvoorbeeld beschreven wordt, dat is zo nauwkeurig vervuld geworden. Dat kan nooit van tevoren geschreven zijn. Dus dat heeft Daniël daarna geschreven. En Daniël was natuurlijk ook niet zijn echte naam, maar een schuilnaam. Want elke auteur, elke zichzelf respecterende auteur heeft de schuilnaam. Multatuli. Noem maar op. Ik moet er altijd bij lachen met die dingen. Wat een onzin. Maar dat is inleiding tot de Bijbel. Nou, een inleiding tot de Bijbel zegt: Amos kwam uit Tekoa, dat is goed. Hij ging onderweg naar de 10 stammen. En dat wordt dus wel beschreven. Hij kwam uit het koninkrijk van Juda. En hij had een bediening in het koninkrijk Israël. Dat hij dat weet. En er wordt ook beschreven wanneer het dan ongeveer was. Want dit valt in een, dat noem je een window, geloof ik. Dat optreden van Amos. Dat valt namelijk in een betrekkelijk korte periode. De periode namelijk van de dagen van Uzzia, koning van Juda. En in de dagen van Jerobeam, want dat staat er, zoon van Joas, wij noemen hem dus, omdat wij weten hoe je met geschiedenis omgaat, wij noemen hem Jerobeam de Tweede. Want Jerobeam de Eerste was uiteraard die Jerobeam die de eerste koning werd over de 10 stammen van Israël. Bij die splitsing, weet u nog? En deze Jerobeam is de zoon van Joas, dat is Jerobeam II. Een zeer goddeloze koning overigens. Maar wij noemen hem zo. En de aardigheid is dat die twee koningschappen, die van Uzzia en die van Jerobeam, overlappen elkaar slechts 15 jaar. Dat is de periode binnen ditzelfde jaartallenschema, de periode van 806 tot 791 voor onze jaartelling, dus botweg ongeveer 800 voor Christus. Heb u dat? Dat wil zeggen, die splitsing, die scheuring van het Rijk bestaat al enige tijd. En heeft ook nog enige tijd te gaan. Dat dan weer wel. En wat men vervolgens wel beschrijft, ook bij zo'n inleiding in de Bijbel, is de algemene omstandigheid in de wereld. En men beschrijft dan dat ja, dit rijk bestond nog, maar in Amos wordt aangekondigd de ondergang van het 10-stammenrijk, de ondergang van het koninkrijk Israël, door Assur. En dan weet men wel nog te beschrijven dat Assur in die dagen al een tamelijk lange periode kende van onmacht. Het rijk van Assur was eigenlijk een beetje in elkaar gestort, om zo te zeggen. Het was geen macht, geen te vrezen macht. Maar langzamerhand zal die dan weer opkomen enzovoort. En dan begin ik ook te grijnzen. Maar ja, ze weten het dus wel, hè. Want zal ik u eens vertellen hoe dat was? David namelijk had wel degelijk met Assur van doen. Als een bedreiging. Het was iets ingewikkelds. Er was iets dat een van de... David had zijn buurlanden onderworpen. Niet omdat hij erop afging, maar ze kwamen op hem af. Dus gewoon, die buurlanden die zagen ineens dat Israël een fatsoenlijke koning kreeg. Dat is Saul geweest, maar Saul, dat weet u, die spoorde ook niet helemaal, hè, Saul. Dat weet u toch, hè? Staat er ook. Boze geest. En soms was hij aardig voor David, die zo mooi harp kon spelen. En soms was hij niet zo aardig. Don't shoot the piano player. Maar goed. Alleen piano's bestonden nog niet. Maar toen maar weer. Maar zoiets, Saul was beetje vreemde man. Maar toen kwam daar die David. En als je daar dan nog bij bedenkt dat hij was uit de stam van Juda, waaraan koningschap beloofd was. En ja, dat was toch... En dat die David inmiddels ook zijn tienduizenden verslagen had tegen de Gaza, tegen Hamas, tegen... hoe heet het ook alweer? Tegen de Filistijnen. Nee, er zitten allerlei verbindingen naar het heden, maar die, daar wil ik niet over praten, want daar gaat het niet over, hè, hier. Waar het over gaat, is dat daar ineens een machthebber komt en die ineens kans ziet om Israël, de stammen van Israël aan zich te binden enzovoort. En dan denken, wat politiek is dit? Wat denken dan de buren? Die denken, oh jee. Want u weet toch, misschien weet u dat niet, maar u weet toch hoe het gaat. Landen, rijke naties, zijn net mensen. Die vechten om de pikorde. En er moet territorium. En dat doet je hond ook, ja. En je kat niet te vergeten. Kat helemaal. Maar er moet het territorium afgezet, afgebakend worden. Schiet me net een mooi woord er binnen. Wordt moet afgebakend worden enzovoort. En als de een denkt dat die ander, dan moet er geknokt worden. Dan vliegen ze elkaar in de haren. En dan staat een paaltje, dit is van mij en dat, jij moet daar blijven. Begrijp je wel? En als die buren dan sterker worden, dan... Nou goed, dan moet er maatregelen genomen worden. Dus de hele wereld ligt vandaag dus, is in de zenuwen omdat iemand die men het koninkrijk niet zal geven, dan toch aan de macht komt in Noord-Amerika dan, hè? In de Verenigde Staten. Ik moet er ook bij grenzen. Of het ernstig is, laat me niet lachen. Ik vind het grappig. Die man wordt twee keer president en beide keren zei iedereen, nou, dat gaat helemaal niet lukken. Dat gaat hij niet redden. Als onbenul, die komt er niet. Hij komt er wel. Wie had dat nou gedacht? En ik steek altijd mijn vinger op dan. Ik wel, ja. Dat zie je toch aankomen. Maar ja, ik heb geen verstand voor politiek. Begrijp je wel? Ik kijk er gewoon naar en dan zeg ik, nou kijk, zo gaat dat. Als er dan een macht op komt, ik bedoel, er komt die macht van Rusland op, zal ik maar zeggen, van Poetin. En wat we denken, wij grenzen daaraan, min of meer, met ons Europa. Dus we moeten dan ineens actie ondernemen. Hè? Dus dan willen we een buurland van Rusland, willen we toevoegen aan de Europese Unie. Al was het maar als buffer, dat is Oekraïne dan. En die Russen denken, ja, maar daar gaan we een stokje voor steken. Heb ik het nou verkeerd verteld? Oh, andersom dan. De Poetin denkt, ja, Europa is in opkomst, is zich aan het uitbreiden. Voor je het weet pakken ze mijn buurlanden, dus die ga ik nu zelf pakken. Dus ik val Oekraïne aan om die Europeanen tegen te houden. Nou, dat leggen ze dan uit op Nederland 1, of hoe heet dat? Radio 1. Daar zitten wat mensen met elkaar die ervoor doorgeleerd hebben hierover te praten. Maar goed, maar zo gaat dat. En zo is het in het verleden gegaan. Daar ontwikkelt zich een koninkrijk. En vergis je niet, David had een goede relatie met koning Hiram van Tyrus. Nou heette die koning van Tyrus altijd Hiram. Nou, niet altijd geloof ik, maar... Althans, dat weet ik niet. Net als in Egypte heette ze altijd farao, dat weet u toch. Hè? Nou ja, goed. Die heet altijd de koning Hiram van... En Hiram, dat is van Tyrus. En Tyrus maakt deel uit van een gemeenschap van steden. Tyrus en Sidon en wat het maar was, die plaatsen daar aan de kust. Wij noemen dat Fenicië. Nee, dat noemen wij niet zo. De Grieken noemen het zo. Maar toch maar. Wij noemen het gewoon de Libanon. Al is dat de naam van het gebergte. Maar het waren zeevarende mensen. In een geval. En die koning Hiram zag het aankomen met David. Dus wat doet die? Die denkt, ik ga David niet bestrijden. Ik ga vriendjes met hem worden. Dus ik stuur personeel en materiaal sederhand van de Libanon. En ik geef David een paleis. Dat is handig. Nou ja, dus David had een bondgenoot in de steden van de Libanon. Toch? Nou ja. Dus er kwam een macht opzetten. En dat Libanon, Tyrus en Sidon, dat waren machtige steden. Omdat ze leefden van, niet eens van de oorlog, maar van de handel. Dat was nog een heel ander ding. Niet meer van het zwaard, maar van de business. Nou goed. Dus die andere buurlanden van Israël aan de andere kant, heb je Moab, Ammon en weet ik het, die werden door de. Die probeerden ook de David te bestrijden, zal ik maar zeggen, met de oprichting van zijn koninkrijk. Maar die werden door David onderworpen. En toen uiteindelijk, inclusief Syrië trouwens in het noorden. En toen uiteindelijk de Ammonieten in opstand kwamen. Afstammend van Lot, hè, dat weet u, Ammon. Ammaan. Jordanië, Amman. Toen de Ammonieten in opstand kwamen, toen regelden ze het zo dat ze eerst contact legden met verre buren. Dat is ook met Mesopotamië, dat is Babel, Assur, die volkeren die daar wonen. Mesopotamië, Sinjar, jawel. En die trokken dus samen op tegen David. En de Bijbel beschrijft dat. En zegt dat David daar de overwinning op behaalde en dat hij zijn rijk uitbreidde. In ieder geval tot aan de Eufraat. Maar dan ben je al in het gebied van Assur. En dat betekent dat waar David de macht uitoefende, het zaakje aan zich had onderworpen, betekent het inderdaad dat dat Assyrische rijk en alles wat zuidelijker was in Mesopotamië, dat was zijn dominantie kwijt. Want vanaf dat moment was David de dominante man. En dus het rijk van Israël was dominant. Dat weten wij niet, dat staat niet in je geschiedenisboeken. Maar ja, ik zei u net, de Grieken, wat zei ik u net, we hebben geschiedenis geleerd. Over de oudheid hebben wij geleerd via de Grieken en daarna de Romeinen. Dat is de volgorde. Historisch ook. Maar En dus de Grieken noemden die bevolking aan de oostkant van de Middellandse Zee, noemden zij Phoeniciërs. Ik moest even aan mijn adem halen, want ik had bijna Puniërs gezegd. Dat is hetzelfde, maar dat was van de Romeinen. En dat was dus weer jaren later. Puniërs, want Poen, dat is hetzelfde als Foen. Phoeniciërs. Dat is niet hoe die volken zichzelf noemden. Integendeel. Die hadden andere namen. Die heette gewoon Tyriërs. En Sidoniërs. Ook in de Bijbel. Of ze heetten gewoon Israël. Maar meer nog, ze werden genoemd. Ze noemden zichzelf naar hun eigen stammen. Met de namen van hun eigen stammen. En in hoge mate. Niet dat het in de Bijbel staat, maar het blijkt uit geschiedenis. Zij noemden zichzelf Brit. Brat. Prat. Parat. Dat ligt voor de hand, want dat is het woord voor de verbond. En ze noemden zich dus Brit-Am, het verbondvolk. Of gewoon Prat. Dat staat ook op hun munten. Dat staat in oude inscripties. En die naam kom je dus over heel de wereld tegen. Want het is een van de aanduidingen van de Phoeniciërs. Want de Grieken noemden alles aan de oostzijde van de Middellandse Zee Phoenicië. En omdat wij van hen geschiedenis hebben geleerd, omdat die Grieken schreven, zal ik maar zeggen, betekent het dat wij dat rijk wat daar ontstond noemen Phoenicië. En daarvan leren we. De Phoeniciërs kwamen over heel de wereld. hadden overal hun nederzettingen, vestigden overal kolonies, want zij voeren per schip over heel de wereld. En ze hebben ook hun sporen nagelaten. Nou ja, dat is ook inderdaad zo. Alleen ze hebben niet de naam Fenicië nagelaten, wel de naam Brit. En Brat en Prat en hoe zal men maar heten. Zelfs de naam Beirut kennen wij nu nog. Dat is hem ook, hè? Beirut. Libanon is dat, ja. Dat is hetzelfde woord van het verbondsvolk, om zo te zeggen. Dat was de tijd van de wereldhandel. In de dagen van David, toen het rijk tot rust was gekomen, einde van de oorlogen. En daarna krijg je de periode van Salomo. En Salomo heeft helemaal nooit een oorlog hoeven voeren. Dat werd wel anders toen hij overleed. Want toen viel zijn rijk in tweeën uiteen, had je meteen burgeroorlog. En dat is het bijna de hele periode zo gebleven. De strijd tussen Israël en Juda. Maar daarmee ook de strijd met de buurvolken enzovoorts. Maar waar het om gaat is dat je dus de eerste periode van... Nou ja, de periode van David en Salomo en ook de paar honderd jaar daarna... zeggen dus de historici, in die tijd was Syrië niet van betekenis. Op een of andere wijze zat er een dip in de ontwikkeling van Assur. Alleen ze beschrijven er niet bij, omdat ze dat zich niet realiseren... Dat komt omdat dat allemaal in de macht was en onder druk stond van Israël. Zo simpel is het. Dat was het dominante volk. Zie? En als ze daarna beweren dat de Feniciërs ook heel wat wetenschap ontwikkeld hebben, heel wat dingen die wij vandaag gewoon vinden, dat die van oorsprong bij de Feniciërs vandaan komen, dan vraag je je af hoe dat kan van die paar man die dan geleefd moeten hebben in Tyrus en Sidon, op die smalle strook van hooguit 3 kilometer breed, vanaf de kust van de Middellandse Zee tot aan het gebergte van Libanon. En daarachter ligt Syrië. Waar komen al die Feniciërs vandaan? Het zijn Israëlieten. En waar komt die wijsheid vandaan? Ja. Ze vertellen je nog altijd... Ja, ik weet niet of u dit soort zenders bekijkt... maar ze vertellen je nog altijd... dat de uitvinding van het alfabet... afkomstig is van de Feniciërs. Daarvoor had je spijkerschrift. Hoe ver het maar terugging... Nou ja, in Egypte hieroglyphen. Maar in het Midden-Oosten en Verre Oosten en wat het maar was, had je het spijkerschrift. Zie? Wie heeft het? De spijkerschrift, dat zijn codes die hele woorden voorstellen. 1 teken voor een heel woord. Net als in het Chinees. Ja. Ja. Of eventueel een lettergreep. Zo werken hieroglyphen ook. Tekens, plaatjes. Maar het is een briljante vondst geweest om voor elke klank die je mond kan voortbrengen, ongeveer dan, afgerond, om daar een teken voor uit te vinden. Een universeel, en dat is een alfabet. Alpha, beta, gamma, delta. Ik zeg het verkeerd in het Grieks. Ik had moeten zeggen alef, beet, gimel, dalet, hewo, enzovoort. Hebreeuws. En in het Hebreeuws betekent dat nog wat? Alef, beet, gimel, dalet. En in de Griekse variant alpha, beta, gamma, delta betekent niks, hè? Het zijn alleen de namen van de letters. In het Hebreeuws is de stierenkop, een huis, toch? Een kameel, kiemel, een deur, een venster, zo'n rijtje lang. Betekent allemaal wat, hangt wat aan. Maar wie heeft dat uitgevonden? Dat zeggen ze nou de Feniciërs. En de alfabet begint bij het Oud-Fenicisch. Ik heb niet zo'n kaartje in mijn Bijbel liggen. Soms gooi ik al die handel eruit. Het zijn net fietstassen. Gedichten van Bos. we niet. Maar dan wordt het alfabet, ons alfabet en het Griekse enzovoort, wordt teruggeleid naar oud-Fonicisch, noemt men het. Het is gewoon Hebreeuws. Het is gewoon Hebreeuws. Nee, ik heb het niet bij me. Maar toch maar. Maar men weet er dus van dat in de dagen van het rijk van Salomo, David, Salomo en wat er verder volgt, een paar honderd jaar, dat in die dagen Assur zwak was. Dat wil zeggen, geen dominante rol vervulde in de geschiedenis als zodanig. En daar gaat het maar om. Hoe kwam dat? Omdat David en Salomo en wat er verder volgt, dat was het grote dominante wereldrijk. Maar onder die naam Israël komt het niet in de geschiedenis voor. Onder de naam Barat wel. En ook als Foniciërs kennen we ze uiteraard. En die lui, die hebben toen in die dagen, nou ja, de hele wereld verkend. Dat staat ook gewoon zwart op wit in de Bijbel. Daar staat dat Salomo schepen had in een haven die ook in Ezion-Geber had aangelegd. In het zuiden, zeg maar in Eilat. Eilat heet het dan in de Bijbel, maar goed. En dat van die kant kon je met schepen dus de Schelfzee, de Rode Zee af. En daarna de Persische Golf en daarna de Indische Oceaan en naar het oosten dus. En aan de andere kant vanuit Tyrus en Sidon, maar ook Jaffa, dat echt in Israël lag. Jona, weet u wel, Jaffa, Joppe. Is nu een buitenwijk van Tel Aviv, maar toen maar. Was een haven. En van daaruit komen naar het westen. De Middellandse Zee op. En dat staat wel in je geschiedenisboeken. Echt wel, dat staat in je geschiedenisboeken. Dat de Foniciërs, die voeren dus de zuilen van Hercules. Het wordt toch weer Grieks, hè. Bij Gibraltar, zal ik maar zeggen, de Atlantische Oceaan op. Maar omdat zij de westkant van de Middellandse Zee beheersten, stonden ze niet toe dat de Grieken of de Romeinen, die wel konden varen in de Middellandse Zee, dat die eruit konden. En want de Foniciërs beschermden hun handel. Ze deden er alles aan te voorkomen dat hun klanten erachter kwamen waar zij hun spullen vandaan haalden. En waar haalden ze die vandaan? Ja, langs een andere weg vind je dat toch terug in hier en daar de oude schrijvers uit Brittannië. Al was het maar de tin, lood, zilver. Het heette de tin-eilanden. Volgens Herodotus. Dat is dan weer een Griek, maar toch maar. Maar als je vraagt waar Salomo zijn koper van. Heb je er wel eens gelezen wat David verzamelde voor de tempel en wat Salomo dus tot zijn beschikking had? Er wordt in talenten gewogen, goud en zilver en wat er maar was allemaal. En hout natuurlijk, de zederhouden. En van koper staat dan, dat was zoveel, dat kon helemaal niet geteld worden. Zo, ja. Terwijl dat andere was ook veel, maar dat werd geteld. Dus dan weet je ongeveer hoeveel het geweest moet zijn. En dan is de vraag, maar waar komt dat dan vandaan? En dat weten ze tot vandaag schijnbaar niet. Dat is grappig. Want, waar komt het vandaan? Niet uit, hoe heet die mijnen daar bij Eilat. Heb je die mijnen ook, hè? Daar kan die vandaan gekomen zijn, want zoveel was daar niet. Dus vooruit maar weer. Daar kon hij het wel smelten trouwens, want hij is de uitvinder van het ovensysteem. Dat hebben we ook van de Foniciërs geleerd, zeggen wij. Hoe je dingen heet kunt stoken door, met behulp van wind enzovoort. Vuur aan kan je wel. En natuurlijk wind door tunnels enzovoort. Foniciërs, wie was de meest wijze man op aarde? Salomo, nou ja, daar hoef je toch niks meer aan toe te voegen, voor Isjes. Dat was Salomo. Het was dus Israël. We waren ze met kopen vandaan gehaald. De grap daarvan is, ze weten niet waar vandaan. Maar ze weten, er is wel een plek in de wereld waar enorm veel koper gegonnen is. Hoe zeg je dat? Opgegraven is. Maar ze weten niet waar het gebleven is. Hoe was het ook weer? 1 en 1 is 2. Hoe was het ook weer? 2. Maar ja, dat is in Noord-Amerika. Bij een van die grote meren. Namen ontschieten me altijd, maar dat weten ze niet. Ze kunnen je aanwijzen. Tot vandaag wijzen ze aan. Kijk, hier, dit waren kopermijnen. Dus, want, er heeft heel veel gezeten, maar wat gebleven is, kun je het nergens vinden. Ja, nou, dan weet je waar het is. En als je zegt, dat kan niet, dan hebben we er natuurlijk nog een paar. Wat moet je met die inscripties in Phoenicisch of in Iberisch, wat feitelijk hetzelfde is, maar via de Spaanse variant, in Noord-Amerika en ook in Zuid-Amerika? En wat moet je met ingegraveerde 10 geboden? In Noord-Amerika? Waar komen trouwens die Indianen vandaan? In Noord-Amerika. En dit zijn maar losse zinnen. En die schud ik zo uit mijn mouw. Ik bedoel, ja, moet ik dan vertellen wat voor de vondsten er allemaal zijn? En wie er zich mee bemoeid heeft? En tot welke conclusies is men gekomen? En wanneer? En wat er tegenin is gebracht? En waarom het toch? Enzovoort. Kom op. Dat ga ik niet doen. Als je echt interesse hebt, dan vraagt u me maar. En dan zoek ik wel op wat mijn bronnen zijn, dan deel ik u dat wel mee. Dus ik kan het zelf nazoeken. Maar dat is hoeft helemaal niet twijfelachtig te zijn. Noem nog zo'n voorbeeld. Die uitzending over Nineveh, of dat nou gisteren was of eergisteren, ik geloof zelfs gisteren, daar ging het inderdaad over de wegvoering van Israël, van de 10 stammen, de bevolking van Samaria, die weggevoerd was naar Azië. Maar die nou, ja, en daarna het Assyrische Rijk is ten onder gegaan. Is toch uiteindelijk misgelopen. Niet in de dagen van Jona, maar uiteindelijk toch. Hè. En het is wat misgelopen. Maar waar nou die Samaritaan, die bevolking van Samaria gebleven is. Nee, die zijn verdwenen, dat wisten ze niet. Het is ze vergeven, het is iedereen vergeven als wie het niet weet. Maar luid die zulke programma's maken, die horen dat te weten. Waar ze gebleven zijn. Ik bedoel, als ik het kan weten, dan kunnen zij het toch zeker weten. Het is niet geheim. Bovendien, want zo kom ik er nou weer op. Die lui zeggen, we weten niet waar ze gebleven zijn. En voor wat betreft de bevolking van West-Europa wordt gezegd, wij weten niet waar ze vandaan kwamen. Soms word ik er moe van dat soort uitspraken. Nou ja, je loopt er ooit een keer voor het eerst tegenop. Maar daarna, jongens, dit is toch niet nieuw. Dit is toch niet. Het is niet geheim. Dat is. Natuurlijk weten we waar ze gebleven zijn. Dat kan je op de kaart helemaal volgen. Echt wel. Waar komt de naam Germanië eigenlijk vandaan? Wie waren de Germanen? Moest je dit aan Julius Caesar vragen? Dat waren die lui die zijn rijk binnenvielen. Dat waren Germanen, want alles wat in zijn rijk was, heette Kelten. Hier in Europa. Heb je dat nog? Dus beneden de Oude Rijn, zal ik maar zeggen, waar ik geboren ben, aan het zuiden daarvan, daar had je de Kelten in de dagen van Julius Caesar, 50 voor Christus ongeveer. En daar het noorden, dat waren de Friezen. Maar die worden geacht Germaans te zijn. Dat is maar een aanduiding. Maar waar komt de naam Germanië vandaan? Germany. Beslot, wij noemen het niet Germany. Of Germanië, wij hebben er een andere naam voor. Duitsland. Het is maar net wie die naam geeft. Waar komt de naam Germanië vandaan? Nou ja. Als de kaart zou tekenen, is het Irak in het zuiden. Staat gewoon op de kaart. Germanië. German. German. Of met een C. German. De kaarten van Ptolemeus staat gewoon op.
Irak? Hè? In Irak?
Ja, dat is in Irak, geloof ik nog. Dat doet dat niet doen. Dan moet ik een kaart meenemen, kan ik het die aanwijzen. Dat is in dat oude. Dat is onderdeel van het oude Rijk van de Parten. Britten. Van de Parten. Dat in de dagen van de Heer Jezus ook bestond. Dat Rijk. En dat Rijk is uiteengevallen. Maar het was een Israëlitisch Rijk feitelijk. De Israëlieten hebben zich in de ballingschap zodanig ontwikkeld en vermenigvuldigd, dat ze de macht overnamen. Ze hebben eerst Assur naar de Filistijnen geholpen. Moet je luisteren. Want de geschiedenis is grappig. Wat die Assyriërs gedaan hebben, is die Israëlieten wegvoeren. Maar Israëlieten vermenigvuldigen, dat is wat ze doen. Dat is de zegen die ze hebben meegekregen. Dat is wat er gebeurt. Vroeg of laat nemen ze de macht over. Er komen 75 man, 74, Hebreeën komen er in Egypte. En die ontwikkelen zich tot een volk. Nou, dan heb je mooie gastarbeiders. Maar ze ontwikkelen zich nog veel meer. En dan wordt het bedreigend. En daarna ging heel Egypte op de fles. Want het hele rijk ging ten onder aan Israël. Dat weet u toch? En waarom het zo leuk is? Omdat het klassiek is. U weet toch hoe het was met Troje? Dat was ook Israëlitisch. Gebouwd door Stam van Dan enzovoort. Dat kan ik allemaal niet uitleggen. Dat is Israëlitisch, maar nog veel ouder, omdat het al stamt uit de dagen dat Israël eigenlijk nog in Egypte was of in de woestijn. En in die tijd zijn Israëlieten weggetrokken van, ja, maar hier wil ik niet blijven. Niet in de slavernij van Egypte en niet in de woestijn achter Mozes. Dat is ook geen leven. Dus we gaan er vandoor, we zoeken onze eigen weg, we emigreren. We steken het water over. Zeevarend zijn ze altijd geweest, al wordt dat nooit erkend, maar dat is zo. Ze waren altijd zeevarend. Staken over naar het noorden en stichten Troje. In Anatolië. En je weet toch wat Troje aan ten onder ging? Dat ze de taart binnenhaalden. Met Grieken. Eigenlijk waren dat ook Israëlieten. Maar Spartanen. Simeonieten. Maar toen maar weer. Maar dit is het beginsel. Die vijand haal je binnen, maar je komt er nooit meer vanaf. Dat is de werking van kanker. Ontstaat een eigen identiteit die zich ontwikkelt en die neemt de zaak over. Nou, dat is gebeurd. Officieel is Assur ter gronde gegaan, onder andere door de Meden. Maar wie woonde daar ook alweer in Medië? Israëlieten woonden in de steden der Meden, waarin ze weggevoerd waren. En door de, nog noordelijker, de Skieten. Ja, de Skieten dragen de naam van Isaac. Die waren al veel eerder vertrokken, maar die waren noordelijker gegaan. Weggetrokken, niet in Assur, maar noordelijker in Oost-Europa. Boven de Caucasus, enzovoorts. Kortom, Assur is dan ondergegaan aan Israël. Uiteindelijk, dat is wat er gebeurd is. En dan zeggen ze zo'n televisieprogramma. Oh, die lagen gebleven zijn, weten we niet. Ja. Een wereldmacht. Daar komt het op neer. En dat is het ook altijd geweest. Dominant in de wereld als zodanig. En daarover gaat dit boek dus ook, hè. dit Bijbelboek. Dat speelt zich natuurlijk af in de dagen van het bestaan van dat tienstammenrijk. Maar het idee is, daar ontwikkelt het zich, daar is het groot, heeft het goed met zichzelf getrokken. Het wordt hoogmoedig, hooghartig. En denkt, ons kan niks overkomen, we krijgen het wel voor elkaar. En dan komt er zo'n profeet en die zegt, nee, kom niet voor elkaar. Het is schandalig wat jullie doen. Jullie zijn rijk en verrijkt geworden, hebben geen zins gebrek. Nee, dat komt uit een ander Bijbelgedeelte. Maar met dezelfde consequentie. Dat daarna komt de val. Of beter gezegd, daarna komt het oordeel. En het grote gewicht van dit Bijbelboek is niet maar dat het een oordeel aankondigt in eerste instantie over Israël zelf. Per slot, dat is al gebeurd, zeggen we dan. In het verleden is historisch kan je wegschuiven. Daarom is de inhoud van het boek ook volstrekt onbekend. En de historische omstandigheid ook. Het is toch al tot het verleden afstrepen, die handel. Maar wat geldt voor profetieën over het Joodse volk, geldt net zo goed voor profetieën over Israël, zijnde de tien stammen. Dat wil zeggen, profetieën over de twee stammen zijn in hoge mate vervuld geworden in het verleden, niet ten volle, maar zijn in hoge mate vervuld geworden in het verleden. Maar het grote gewicht van die profetie is dat ze alsnog vervuld zullen worden in de toekomst. Over het Joodse volk. Maar de profetieën over de tien stammen van Israël zijn er niet het Joodse volk, maar wel Israël. Die hebben in het verleden een vervulling gevonden, grotendeels. Maar het belang ervan is dat ze alsnog in de toekomst vervuld zullen worden. Dat is dus onze dagen en wat er verder volgt. Is toch volkomen logisch? Maar daar waar men dit eerst al mee weggeredeneerd, zoek gemaakt om zo te zeggen, is men die profetieën ook kwijt. Maar als je beseft over wie het gaat, wie het zijn en welke beloften ze meedragen en welke profetieën erover uitgesproken zijn, zou je ook moeten beseffen dat ze nog steeds actueel zijn en dus ook vandaag en in verband met de wederkomst van Christus alsnog aan de orde zullen komen en vervuld zullen worden. Met name dat oordeel dat de Heer in zijn wederkomst, als de dag des Heren aanbreekt, dat is hoofdstuk 5 van Amos, als de dag des Heren komt, dan brengt dat niet alleen een oordeel over het Joodse volk, maar wel degelijk ook over die tien stammen van Israël, om het eens zo te zeggen. En daarna komt vanzelf de vraag weer op, maar waar zijn die lui dan? Wie zijn dat dan? Enzovoorts. Maar ja, dat is een thema waar bepaald niet veel over gepubliceerd is. Laat ik het maar heel voorzichtig zeggen dan. Niet weinig over bekend, omdat het al moeite genoeg kost om vast te stellen dat die profetieën niet over Joden gaan, maar over Israël. En dat het ook moeite kost om te zeggen, ja, maar de Joden zijn niet Israël. Israël is naast de Joden nog een andere categorie onder de wereldbevolking. En dominant, dat kan niet missen, want dat is wat hem beloofd is van Gods wegen sinds de dagen van Abraham, Isaac en Jacob en Ephraim.
Menigte van volken.
Hè?
Ze zouden een menigte van volken.
Ja, zeker. Men zoekt te klein, dat is eigenlijk ook, als men al zoekt, zoekt men het te klein. En daarom ziet men het grote niet. We weten niet waar ze gebleven zijn. Ze zeggen, kijk eens om je heen.
Ja.
Wie ben je zelf? He? Nou goed, terug naar het begin van dit Bijbelboek. Amos 1, vers 1. De woorden van Amos. Amos betekent zoveel als lastdrager. Nou ja, hij had een last. Ik geloof niet dat hij de termen gebruikt, maar andere profeten gebruiken die term wel. De last van het woord des Heren, de last tegen of de last vol. De verantwoordelijkheid die iemand draagt, namelijk. En Amos was uiteraard ergens mee belast. En hij was van Tekoa. Dat betekent zoveel. Tekoa komt van Taka. En geloof het of niet, maar het betekent zoveel als geluid maken. Taka. Daar wordt het vertaald soms met slaan. Maar dat komt omdat het Nederlandse woord slaan eigenlijk van oudsher ook de betekenis heeft. Primair van geluid maken. Vandaar dat de klok slaat. En een vink ook trouwens. Dat heet een vinkenslag.
Een slagvink.
He? Een slag. Het is ook een slaapmiddel, ja. Slag. Ja. Nou ja. Het is dus geluid maken. En vreemd genoeg, ons woord tik-tak komt daar vandaan. Van taka. Geluid maken. Het geluid van de klok. In Jeremia 6, vers 1 lees je: blaas de bazuin te Tekoa. In Jeremia. Dat is dus veel later. Jeremia was in de dagen van de Babylonische ballingschap. En dan in Jeruzalem. Maar dat blaast, wat vertaald is met blaast, dat is taka. Dat wil zeggen, maak geluid. Toen hebben ze het maar vertaald met blazen. Maar ja, dat is niet de echte betekenis natuurlijk. Maar het is een soort woordspeling. Taka, de bazuin te Tekoa. Dus dan heb je weer taka. In Tekoa wordt de bazuin geblazen. Is het idee. Daar wordt het geluid voortgebracht. Van de bazuin van de stem Gods. En die wordt dan gebracht uiteraard naar Israël, naar de 10 stammen van Israël, het Noordelijke Rijk. En zoals gezegd, het ligt ten zuiden van Bethlehem en we kennen het ook als een fort, want het is niet maar een landelijk dorp. Want sinds 2 Kronieken 11, vers 5 en 6, is Tekoa gebouwd tot een fort, tot een verdedigingswerk in het zuiden. Nou ja, tegen de Filistijnen en wat er verder volgt. Egyptenaren, dat heel Afrika steekt daarachter natuurlijk. Dat is gebeurd door Rehabiam. Dus dat is meteen na Salomo. Tekoa. Maar de man wordt gezonden naar Israël. Wij komen dat vanzelf tegen, maar ik neem u even mee, even dingen om te introduceren. Ik neem u even mee naar hoofdstuk 7 van Amos. In het gedeelte vanaf vers 10. Waar staat, toen zond Amazia de priester te Bethel. Dat is dus in het 10 stammenrijk. Hè? Die zond tot Jerobeam. Jerobeam 2 is dat dus, de koning van Israël. De priester gaf een boodschap door aan de koning. Want die twee horen enigszins samen te werken, om zo te zeggen. Met de boodschap, Amos heeft een verbintenis tegen u gemaakt in het midden van het huis Israëls. Niet in het huis van Juda. We zijn hier in het huis Israëls. Dat is voor Amos dus het buitenland. Het land zal al zijn woorden niet kunnen verdragen. Kortom, de boodschap van Amos wordt beschouwd als irritant. En dus komt nu de censuur. Hij moet tot zwijgen gebracht worden. En dat hij verbintenis maakt tegen Jerobeam gaat als volgt. Want al zo zegt Amos, Jerobeam zal door het zwaard sterven. Dat stond namelijk in vers 9. Dat Amos dat gezegd had. Jerobeam zal door het zwaard sterven en Israël, het is stammerijk, zal voorzeker uit zijn land gevankelijk worden weggevoerd. Dat klopt. Nog net niet in de dagen van Amos, maar een jaar of 80 later, dan zou alles weg zijn. Ja. En dat is dan niet het begin van de wegvoering, maar dat is het eind van de wegvoering dan. Hè? Dus het staat er echt aan te komen. Nou ja, daarna zei de Amazia, de priester, tot Amos: gij ziener, ga weg. Want de profeet is een ziener en een ziener is een profeet. Ga weg, vliet in het land van Juda. Ga naar je eigen land dus, betekent dat. En eet al daar brood. Dat wil zeggen, probeer daar maar aan de kost te komen, want dat betekent het natuurlijk. Maar ja, de profeetschap werd beschouwd, vooral door degenen die er niet naar luisteren willen, als een soort broodwinning of een verdienmodel of zoiets. Dat zijn onze dagen nog zo, hè. Mensen roepen zich uit tot profeet en komen daar maar aan de kost. Niet wel. Maar goed. Ga naar het land van Juda en eet al daar. Ga terug naar huis. Profiteer al daar. Maar te Bethel, hier dus, zult gij voortaan niet meer profiteren. Want dat is des konings heiligdom en dat is het huis des koninkrijks. In ieder geval was dat Bethel was een plaats waar Jerobeam direct na de scheuring van het Rijk al een tempel liet bouwen en een gouden kalf liet oprichten. Dus het is een centrum daar. Ter vervanging was dat van de tempel in Jeruzalem waar ze niet meer bij konden. Zie. En toen antwoordde Amos en zei tot Amazia: ik was geen profeet en ik was geen profetenzoon. Dat betekent, ik heb er ook niet voor geleerd. Want u weet, de profetenzonen, die kent u uit de geschiedenis, toch? Van Elia enzovoort. Dat waren de lui die in opleiding waren. Ik was geen profeet en ik was geen profetenzoon, maar ik was een ossenherder en las wilde vijgen af. Ik verzamelde ze, hier en daar wat plukken. Is het idee. Maar de Heer nam mij van achter de kudde. Dat zijn dezelfde woorden die ook voor David gebruikt werden. Waarbij deze: ik heb je van achter de schapen gehaald. Was het goed. En de Heer zei tot mij: ga heen, profiteer tot mijn volk Israël. Hoor je dat? Mijn volk, maar het zijn niet de Joden. Het is niet het Joodse volk. Ga heen, profiteer tot mijn volk Israël. Nu dan, hoor de Heere woord. Gij zegt: gij zult niet profiteren tegen Israël, noch druppen tegen het huis van Isaac. En dat druppen, dat gaat natuurlijk ook over het voortbrengen van woord, woord van God. Het is natuurlijk een term die rechtstreeks samenhangt met wat men noemt mondwater bij het spreken. Met droge mond kun je niet spreken. Maar in hogere instantie, het woord van God wordt vergeleken met water en dat wordt voortgebracht. En bovendien, als je dat helemaal niet zou weten, begrijp je het nog. Gij zult niet profeteren tegen Israël, nog druppen tegen het huis van Isaac. U moet begrijpen dat druppen hier staat voor profeteren, maar het betekent ook dat Isaac staat voor Israël. En dat de naam Isaac hier gebruikt wordt voor Israël, niet geïntroduceerd wordt, kennelijk. Want als je dit leest, dan moet je daaruit begrijpen dat dat geen vreemde naam was voor het volk. Dat die bij ons vreemd overkomt, ja, dat mogen dan zo zijn. Maar hij werd hier ook al genoemd, hè, in vers 9. Eerder in dit hoofdstuk. Isaacs hoogten zullen verwoest en Israëls eigendommen verstoord worden. Dan worden de namen Israël en Isaac ook door elkaar gebruikt. Per slot, Isaac was de eerstgeborene van Abraham. En de Heer had tegen Abraham gezegd: In Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is, voor de goede orde, in Genesis 21, vers 12. En dat betekent dat de naam van Isaac dus op een of andere wijze met dit volk zou meegaan. En dan hebben we het nog niet gehad. Want een generatie verder krijg je Jacob onder de naam Israël, als hij de zonen van Jozef zegent. En dan zegt hij dat in hen, Ephraim en Manasse, mijn naam genoemd worden. Als inhoud voor, nou een deel van de inhoud natuurlijk, van het eerstgeboorterecht wat hij overdroeg nu. Isaac had het overgedragen aan Jacob. Jacob draagt het over aan Ephraim en Manasse. En beide namen, die van Isaac en die van Israël, worden dus vererfd door Ephraim en Manasse als eerstgeborenen. Heb u dat tot zover? Of moet ik uitleggen hoe dat gaat met de met titels die overgedragen worden? In de Nederlandse adel, die heeft ook bestaan, hè, dat weet u. Maar 35 jaar? Nee, ja, hooguit, niet eens. Dat is vanaf dat Nederland een koninkrijk werd, totdat de adel werd afgeschaft in 1849. 1848, 1849, bij Torbekke. Alleen in die tijd is een Nederlandse adel ontstaan. Al het andere wat officieel adel is, dat was buitenlandse adel die dan in Nederland erkend is geworden. Heb je dat? Maar die adellijke titels, ja, die worden vererfd soms. Niet noodzakelijk, maar gewoonlijk worden ze vererfd. Maar in sommige gevallen wordt de titel ook alleen maar vererfd naar de oudste zoon. En de jongeren niet. Ik kwam het kort geleden tegen in de familie Six. Daar heb je de oudste zoon, die erft de titel, Six van Vromade. En alle anderen heten gewoon Six. Ze zijn wel jonkheren, maar niet van Vromade. Of van Hillegom, of waar ze maar, enzovoort. Het is alleen de oudste. Nou ja, zo gaat dat. Die erft de naam, de titel. En dit vind je dus in de Bijbel ook. En omdat het gangbare praktijk is, vind je dus ook dat belangrijke figuren dikwijls meerdere namen of titels hebben. Daar komt ook het in hoge mate het verschijnsel van de dubbele namen uit voort. Dubbele achternamen. In Engeland is dat nog helemaal sterk. Want iemand wordt dan ineens heer van zus of zo, de lord zus of zo. En dan heeft hij de naam van dat waarvan hij heer is geworden. En dat is voortaan zijn naam. Daar wordt hij mee aangeduid. Zo heet hij niet. Maar dat is de naam waaronder hij leeft enzovoort. Gewoonlijk ook met een nummer erbij voor het gemak. De zoveelste lord van enzovoorts. De achternaam is een andere. Familienaam. Nou ja, zo is het hier ook, maar dat betekent dat de naam van Isaac meegaat met Israël. En dat betekent ook dat de naam van Israël, van Jacob, van Israël, meegaat met Jozef. Dus als, en dus Ephraim en Manasse. En dus als Israël geadresseerd wordt, dan wordt rechtstreeks gesproken tot Jozef. Of tot eventueel tot Isaac. En hier vind je, in dit hoofdstuk, vind je dus twee keer dat Israël uitdrukkelijk wordt aangeduid als Isaac. En dat is van belang, omdat dat een van de namen is die het beste stand heeft gehouden in de loop van de geschiedenis. Meer dan je voor mogelijk houdt, hoor. Ja, de Saxen en allerlei varianten daarop. Want die naam die kom je echt over heel de wereld tegen. Die twee of drie medeklinkers, dat is het. De klinkers betekenen niks, hè. Maar inderdaad, de Saxen, dat ligt het meest voor de hand natuurlijk. De zonen van Isaac, enzovoorts. En die naam vind je hier dus ook daadwerkelijk gebruikt. En daar gaat het maar om. En dan heb je ook nog de naam van Jozef. Want die vind je dan in Amos 5, vers 6. Daar wordt, er staat boven het hoofdstuk, Israëls val voorzegd en vermaning tot boete. Maar dan lees je in vers 6 dat totdat Israël, want het heet echt Israël, in bijvoorbeeld vers 3 en in vers 1. Dan lees je dat tot Israël gezegd wordt in vers 6, zoek de Heere en leef. Opdat hij niet doorbreken in het huis van Jozef als een vuur, zodat er niemand zij die het blussen in Bethel. Heb je dat? Wat eerst Israël heet, heet hier Jozef. Omdat hij de drager is van de titel. Zie? En dat vindt u daarna weer in vers 15. Nog een keer. Dezelfde woorden, namelijk haat het boze en heb lief het goede en bestelt het recht in de poort. Misschien, wellicht, die twijfel die drukt, die vind je ook terug in vers 6 trouwens. Opdat hij niet doorbreken in het huis van Jozef en zo. Maar of het gaat gebeuren, dat wordt in het midden gelaten. Hier ook. Misschien zal de Heere, vers 15, de God der heerscharen aan Jozef overblijfsel. Niet Juda's overblijfsel. Jozefs overblijfsel genadig zijn. Als je dus wil, kun je zeggen, nou dat gaat dus niet gebeuren. En het is niet gebeurd en het zal niet gebeuren. Want Jozef en alles, die stammen van Israël zijn weggevoerd en dat is zoek, dat is weg. En eventueel, voor zover ze toch bestaan, noemen we ze Joden, dus dan komt er ook niks van terecht. Toch? Maar ja, ik moet nou even heel arrogant doen. Mijn ervaring, dat kan ik zo niet zeggen, hoe moet ik dat zeggen? Mijn idee is in de loop der tijd altijd bevestigd dat woorden van deze strekking, misschien zal hij, dat die in de praktijk betekenen, wis en waarachtig zal hij, maar dat hoef je niet te weten.
Verborgen.
Dat zou mijn volgende zin zijn geweest. Wis en waarachtig wel, maar dat doe ik wel in het verborgene. Dat zijn de dagen waarin wij leven. Misschien zal hij aan het hoofd, zal hij aan Jozef overblijfsel genadig zijn. Dit is precies het punt. En ik hoop dat u begrijpt dat we het nu toch ineens over onze bedeling hebben. Jozefs overblijfsel. Nou ja, en genadig zijn. De ultieme toepassing daarvan is natuurlijk de genade van het nieuwe verbond. Maar ja, die wordt ook beloofd aan Efraïm, Jozef, aan Israël, aan de 10 stammen. Want zo staat het in Jeremia 31. Ik zal met het huis van Israël, Efraïm en met het huis van Juda een nieuw verbond maken. En dat is niet hetzelfde. Dat zijn twee verschillende volkeren in essentie. Zie? En wij maar denken, het is Joods, het gaat over Juda en dat ze de machine zal. Nou ja, Jozef niet natuurlijk, want dat is een gedane zaak. En als je dat voortvarend vindt, moet ik zeggen, nou, er zijn er die zeggen, ook niet aan Juda, want dat is ook een gedane zaak. Dat is de meest gangbare opvatting in het christendom. Dat er van het Joodse volk binnen het kader van Bijbel en Gods belofte niks meer te verwachten is. Men gelooft het domweg niet. Het is wel aardig als men leert inzien dat er nog steeds beloften zijn aan Juda, die in essentie eigenlijk allemaal nog vervuld moeten worden. Dat is een heel gewicht hoor. Zie? Ook die profetieën of beloften die in het verleden al een vervulling gehad hebben. Alsnog in de toekomst. Dat is al moeilijk genoeg schijnbaar voor velen. Omdat het tegen de algemene tradities ingaat. Maar het is net zo goed waar dat die beloften en profetieën over de 10 stammen van Israël nog een vervulling zullen krijgen. Je moet daar vooral niet te gering over denken. Want dat heeft rechtstreeks van doen met de roeping van de gemeente. Jozefs overblijfsel. Jozef zou worden tot een vader van een menigte van volkeren. Van een volheid der heidenen, staat er. Nou ja, zo staat het vertaald in Romeinen hoofdstuk 11. Maar het staat echt in Genesis 48. Tot een volle, vertaald met volle menigte. Tot een, maar het staat alleen maar volheid, het één woord. Tot een volheid van volkeren, heidenen dus, ja.
Dat geldt ook voor Isaac. En gelaten 4 lezen ze dan ook. Maar wij bedoelen zijn kinderen der belofte.
Ja.
Als Isaac was.
Zoals Isaac was. Wij zijn kinderen van Isaac. We hebben delen de belofte aan Isaac. En het is één ding om vast te stellen dat het overdrachtelijk bedoeld is. Maar de vraag is, hoezo is dat niet letterlijk? Of hoeveel waarvan is zelfs letterlijk? En hoe kan het overdrachtelijk waar zijn als het niet op een of andere wijze ook letterlijk waar is? Want als iets niet letterlijk is, hoezo kan het dan overdrachtelijk zijn? Nou, daar kun je dus dagen over discussiëren en dat laten we dan weer over aan Radio 1. Dit soort academische zaken zijn dat dan, hè. Maar goed, de naam van Jozef. En die vinden we dan ook nog in hoofdstuk 6. Want daar staat... Die wijn uit schalen drinken en zich zalven met de voortreffelijkste olie... maar bekommeren zich niet om de verbreking van Jozef. Dat wil zeggen, er gaat met Jozef wat mis. Maar wat hier besproken wordt, is dat er met de 10 stammen wat misgaat. Dat is Jozef, de drager van het eerstgeboorterecht en dus van de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. Zie? En dus er zijn dus sowieso al 3 namen die gebruikt worden... Israël, Isaac, Jozef. Maar dat zijn alle 3 lui die in hun generatie de eerstgeborenen waren en dus hun naam hebben meegegeven aan hun afstammelingen, aan hun nakomelingen. En die namen vind je tot vandaag onder de volken terug. Maar ja, dat is nou mijn afdeling niet natuurlijk. Mijn afdeling is het om te zien dat de profetieën van Amos gericht zijn op een volstrekt welvarend volk. Inclusief de omgeving daarvan trouwens, want die komt eerst aan de orde in hoofdstuk 1. Maar profetieën tegen een welvarend volk dat zelf genoegzaam is enzovoorts. Maar wel heel erg materialistisch en oppervlakkig geworden is. Gaat ze alleen om materiële welvaart en dan zijn ze ver in gekomen. Als je begrijpt dat dat de beschrijving is dus van de Foniciërs. Want dat zijn ze. Dan is er helemaal geen probleem mee. Dat die lui rijk zijn van de handel en daar altijd mee bezig zijn. Want dat wordt beschreven in dit Bijbelboek. Ja, dat waren die Foniciërs. Alleen wij zitten met het idee, omdat we dat geleerd hebben, omdat de traditie is, dat Israël, dat is het Joodse volk en het waren schaapherders, want dat staat in de Bijbel. En het waren een soort nomaden, ze trokken van de ene plek naar de andere. En zo'n volkje, waar de mythe aan hangt dat ze onder leiding van ene Jozef uit Egypte verlost zijn geworden. Ik kwam het laatst weer tegen, onder Jozef. Ene Jozef uit Egypte volgens. Wat een onzin! Vertellen ze toch. Ja. Ik was 1 keer. Was ik. Hoezo onbenul? Was ik in 1 dag in Petra. Ik logeerde in Eilat deze tijd van het jaar. Vakantie wel in de zon liggen enzovoort. Maar je hebt vandaar een excursie naar Petra. 1 dag, heen en weer. Dat is het gedoe. Je zit uren in die bus. In Jordanië. Dat is, Nou ja, laat me zitten. Maar goed, en dan kom je in Petra, dan word je daar rondgeleid enzovoort. En dan wordt er het een en ander verteld door een gids. En op een gegeven moment vertelde die gids dan dat Israël uit Egypte verlost werd. En langs deze route via Petra, de koninklijke weg. En dat het zo in Canaan aankwam. En toen zei Abraham tegen Lot, kies jij maar eerst waar je wonen wil. En dan hebben we de groep toeristen die... Nou ja. Komische dingen. Men gelooft er namelijk niet in. Überhaupt niet. Men gelooft niet dat het echt gebeurd is. Zoals iemand als Weinreb, die dan doorgaat voor orthodoxe Jood, althans zich daarvoor dan toch uitgaf, die beweerde gewoon glashard. Het staat ergens zwart op wit, dat heb ik ook wel. Die beweerde glashard, nee, het is niet echt gebeurd, Abraham. Het zijn verhalen. Het zijn Joodse verhalen. Maar het is niet echt gebeurd. Het gaat om... Ja, waar ging het eigenlijk wel om? Niet eens om de ethiek, maar het is vaag. Bij Weinreb gaat het überhaupt nergens over. Dat wil zeggen, het komt nergens terecht. Het zijn inderdaad, wat hij vertelt, zijn ook verhalen. Het is leuk, maar gaat u verder. Heel interessant, maar gaat u verder. En uiteindelijk heb je er dan niks aan. Tenzij je er wat in herkent en zegt, oh, nou begrijp ik ineens hoe dat zo in de Bijbel staat enzovoort. Maar dan komen wij van de andere kant binnen dan, hè. Maar ze geloven niet echt dat het gebeurt. Het zijn verhalen, het zijn mythes enzovoort. En wat Nineveh betreft, toen ik dat voorbij hoorde komen, schoot me ook nog te binnen dat die lui dat heel serieus vertellen aan ons. Zo van, wij hebben dit allemaal uitgevonden, we laten het jullie nu zien. En ik ben dan van de kleuterklasje en zo, de plaatjes kijken op het scherm enzovoort. Maar de zogenaamde wetenschap heeft altijd ontkend dat er überhaupt een Nineveh bestaan heeft. Omdat het alleen maar in de Bijbel genoemd wordt. Totdat de een of andere fanatiekeling ergens een schop in de grond stak en die groef het op. En toen bestond Nineveh toch. En daar hebben we natuurlijk al die tienduizenden kleitabletten aan te danken waar men nou zo groots over doet. Maar men geloofde niet eens dat het ooit bestaan had en dat het alleen maar een mythe was verzonnen door de Joden in de Babylonische ballingschap. Veel later. Heb je dat nog? Die hele wetenschap heeft geen recht van spreken meer, vind ik eigenlijk. Hoezo? Wat een flauwekul. Was een mythe? Nee, het is echt waar. Het is historie. Dat graaf je niet op. En dan graven ze het op en dan zeggen het is een mythe. Nou ja, doe maar. En doen ze met Babel dus ook. Troje was ook zo een. Hebben ze altijd ontkend. Heeft nooit bestaan. Dat is een verhaal van Homerus. Dat heeft die Griek verzonnen. Mooi verhaal. Totdat ook een of andere welgesteld man die wist wat hij met zijn geld moest doen en een leuke hobby zocht. En die stak ook een spade grond in. En die zegt, kijk, hier ligt het. En zo was het maar net. Het wordt hem nog kwalijk genomen ook, omdat hij te veel kapot gemaakt heeft. Enzovoort. Had het dan zelf gedaan, maar jullie geloofden het niet. Dat is een wetenschappelijke wereld. Ik meen het echt, hoor. Ik heb respect voor wat die lui kunnen. Maar ze zijn in principe gewoonlijk bezig met alleen het bevestigen van wat ze op de HBS geleerd hebben, zeg ik dan altijd spottend. Wat ze, de tradities, dat wat in de boeken staat en daar praten ze na, daar krijgen ze hoge cijfers voor en een baan en een toelage en zo gaat dat. Maar ja, is oprecht, zoek eens eerlijk. Check die dingen. Zeg niet op voorhand, ja, dat hebben ze verzonnen. Omdat het in de Bijbel staat. Kom op zeg. Het meest betrouwbare historische boek wat je kunt hebben is de Bijbel. En dat al dat andere daarnaast tekortschiet, overdreven is soms, en dingen weglaat, bewust. Ja, dat is de situatie waarmee men moet leven. Zie? Maar je zou de Bijbel serieus moeten nemen, maar daar hangt er veel aan vast hè. Dan krijg je van doen met God, de schepper van hemel en aarde. En dan betekent het meteen dat we een heleboel dingen uit deze wereld absoluut niet kunnen begrijpen, omdat het ver boven onze menselijke vermogens uitstijgt. En dat we dus, dat er niks anders op zit, als je echt verstandig wil zijn, dan om je te onderwerpen aan het woord van God. Dat is het. Nou ja. Ik hoef het toch u niet te zeggen, mag ik hopen, want neem maar aan dat u daarvoor gekomen bent. Voor bijbelse waarheid. Voor het werk wat God doet, beloofd heeft te zullen doen, ook in de loop van de geschiedenis. En dat raakt, dat komt langzamerhand toch aan een hoogtepunt. Omdat we natuurlijk aan de aanstaande vooravond van de verschijning in de heerlijkheid van onze grote God, de zaligmaker, Christus Jezus. Toch? En dat is een hoogtepunt. Niet omdat wij het vinden, maar dat is wat het allemaal om gaat. De openbaring van zijn koninkrijk in deze nog steeds oude schepping. We zullen de Heer danken voor deze avond. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor dat profetisch woord dat zeer vast is. Dat profetisch woord dat in de loop der eeuwen geklonken heeft, dat u hebt laten noteren en dat op een of andere wijze wel degelijk bij ons is terechtgekomen. Zodat wij ons daaruit en daardoor zouden laten onderwijzen, zodat we ons daarmee zouden voeden. Omdat het ons zou opbouwen in het geloof, zou veranderen in ons denken, in onze inwendige mens. En boven alles onze hoop en verwachting zou stellen op de vervulling van al uw beloften. We danken u daarom voor dat woord dat schijnt in een duistere plaats. In een duistere wereld, maar ook in onze van nature duistere harten. Maar we mogen door dat woord wandelen in uw licht en in uw waarheid die u hebt nedergezonden, opdat we niet zouden ondergaan in de duisterende chaos van deze wereld, ook vandaag om ons heen, maar in tegendeel zouden vooruitzien naar wat u beloofd hebt en wat dichterbij is dan ooit tevoren. Wees u dan ons daarbij, met uw kracht en genade, om Christus wil en op grond van uw beloften. Amen.